Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Teuntje, wat zit je er stralend bij? Ja, ik krijg gewoon, je geeft energie aan mij zoals je daar zit.
Ja, dat denk jij nu, Gijs, maar ik wil daar toch een
schone
hele
schijn?
Ja, schone schijn. Ik wil er in ieder geval een kanttekening bij plaatsen.
Oké, okay, ja. Nou, plaats ik op zich, dat is wat we hier doen.
Dat is wat we hier doen.
Plaatsen.
En
nou, dan gaan we dat doen. We gaan het leven vieren.
Het leven, en we gaan misschien ook een beetje nadenken over, ja, wat komt daarna?
Ja, na dat eeuwige leven.
Na dat eeuwige leven.
Ja, het eeuwige leven komt misschien na het leven. Wat komt er na het
Na het tijdelijke. Na het tijdelijke.
Eeuwige, ja, als we tijdelijke voor het eeuwige verruilen. Ja.
En ook net dat punt daartussen. Daar wil ik er ook eens even op inzoomen.
Ook met mijn moeder trouwens.
Oh ja.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Teun, ik kan me niet aan de indruk omtrekken. Ja, het gaat goed met je.
Nou,
ik ben oh.
Ja, ik zit echt in juist in een soort hypercorrectie.
Oh, ja. Je eigenlijk start je in,
ja.
Maar dat ben je met heel veel kracht aan het tegenwerken.
Ja, en dan denk...
Maar ja, dat is toch ook goed? Whatever works.
Ja, maar mensen denken dus, ik kom wel vaker in zo'n soort stemming.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld absoluut, dat weet je, geen avondmens, Gijs. En dan soms dan denk ik van, ik moet nu heel erg. En dan denken mensen van, god, die Teun, die heeft energie. Maar van binnen
is het één smeulende puinhoop.
Eén smeulende puinhoop, ja. Ja, een soort paars.
Maar Teun, ik ken je natuurlijk al langer dan vandaag.
Ja, ja. Dat is ook een van de grondprincipes.
Een van de verdienmodellen van deze podcast.
Ja, ja, ja. Ja. Het fundament.
Ik ken je natuurlijk al langer dan vandaag. Mm-hmm. En ik meen ook dat ik je, nou, bij tijd en weet dat ik je echt kan lezen.
Ja, maar dat is ook een beetje, nou ja, en jouw hobby,
zoals de waard leest,
en je beroep.
Zoals de waard leest, vertrouwt hij zijn gasten.
Ja. Ja, en goed, je kan me dan lezen.
Nou ja, ik ken je wel in een energieke modus. Dat ik die smeulende resten eronder bijna ruik, zou ik maar zeggen.
En nu niet.
Nou, nu,
maar kijk dan even, vind je dat mijn ogen een beetje dofjes staan?
Ja, zou ik willen zeggen.
Okay.
Ja, want nu lach je.
Ja.
Dan zag ik toch lachende oogjes.
Nee, dat is waar.
Maar vertel even. Vertel even over hoe de vlag erbij hangt.
Ja? Nu wel?
Nou ja, ja. Als dat niet raakt aan
ja, het raakt wel.
Ja.
Maar kijk, het is alleen maar, kijk, het punt is, we hebben wel eens, nou kijk, we hebben het draaiboek wel eens afgedrukt, zodat mensen dat konden zien, of in ieder geval, en daar zit een bepaalde volgorde in, maar we kunnen het ook omdraaien.
Zeker.
Ja.
Nee, maar goed.
Ja.
Teun,
ja.
Ik hoef dan nog niet precies te weten hoe de vlag erbij hangt, of de vlag erbij hangt, zoals Jacques Goderie zeggen. Ik zat gisteren in een gekke loop, Teun.
Bestaat Jacques Goderie nog, Gijs?
Nou, ik heb nog niet over zijn heen gaan gehoord. En ik heb wel natuurlijk in kringen om Jacques Goderie heen.
Je hebt ook niet vanuit kringen rondom Jacques Goderie gehoord dat hij is heen gegaan, bijvoorbeeld.
Nee. Dus Jacques, als je er nog bent, maak een geluidje alsjeblieft.
Ja, geef een teken van leven.
Ja,
hij is wel uit publieke domein een beetje verdwenen.
Ja, maar ja, hoe diep zat Jacques Goderie precies in het publieke domein?
Ja. Ja, ik vond het niet in het publieke domein. Ja. Nou, best wel diep, toch een tijdje.
Nou, kijk, Jacques Goderie voor de jongere luisteraars.
Of zeg jij, Jacques Goderie is geen Simon van Kolm?
Ik zeg zeker dat Jacques Goderie, Simon van Kolm is een icoon, een legende.
Ja.
En Jacques Goderie, die neigt er alleen maar naar. Kijk, het grappige is, vroeger was... Ja, programma's over film.
Ja.
Dat was echt een genre wat op tv heel erg levend was.
Ja.
En dat had je vooral in de vorm van Simon van Kolm. Dat was een klein mannetje dat ja, alsmaar op en neer Hollywood Boulevard drentelde.
Ja.
Om daar filmsterren te interviewen.
Maar dan kwam hij dan tussentijds wel weer naar Nederland?
Ik denk dan, volgens mij deed hij zijn presentatieteksten aan een groot bureau in Nederland. En dan bleek hij ondertussen, weet ik veel, op schoot bij Bette Midler te hebben gezeten.
Ja, daar paste hij ook perfect
daar
op.
Daar paste hij perfect op en ondertussen een heel interview met haar te hebben afgenomen. Ja. En dat was dat programma van hem heette...
Niet, ja, ik denk aan dingen als CinemaScope.
Zoiets,
ja. Ja.
En dat behandelde eigenlijk van welke films gaan er deze week uit. Kreeg je voorstukjes van te zien, gelardeerd met interviews. Ja. En je had Simon van Kolm, precies, was de oerkracht in deze. Dan had je vlak daaronder, je had natuurlijk een soort intellectuelere VPRO-versies hiervan.
Ja.
Maar je had
weet je hoe er daar nog namen van?
Nou, Lola Moviola waren geloof ik de films daadwerkelijk, hè? Die gemaakt werden.
Ja.
Ja, zoiets.
Maar geen niet een...
Bram van Splunteren-achtige programma's onder de hoede van Bram van Splunteren.
Ja.
En je had bij Veronica...
Ook die man die nog de stem was. Die deed ook veel van die cinema-interviews, toch? We hadden toch laatst een heel gesprek over stemmen van... Rutger van Rutger... Zit ik in de buurt of niet?
Ik weet niet.
Die geaffecteerde stem van de VPRO.
Godfried van Rund?
Ja, Godfried van Rund.
Maakte die ook filmprogramma's?
Dacht ik.
Nou, zou kunnen.
Ja.
En je had bij Veronica had je René Mioch, een soort jongere Simon van Kolm, een druisterige Simon van Kolm.
Ja.
En toen dook opeens bij AT5 Jacques Goderie op.
Is hij hier via de Kweekvijver uit Amsterdam gekomen?
Via de Kweekvijver van AT5 is hij gekomen.
Oh.
En hij was gewoon filmprogrammeur, filmprogrammeur bij... Nou, de voorloop van Pathé, dat was toen MGM, denk ik, of zo, bij die grote. En hij deed bijvoorbeeld ook de films programmeren van wat je in KLM-toestellen te zien kreeg.
En Gijs, toen kwam er ook wel vaak een beetje de kritiek. Is hier niet, heeft Jacques Goderie niet meer dan één pet op?
Oh ja, die kritiek heeft mij nooit, geluid heeft mij nooit bereikt. Maar in jouw kringen was dat blijkbaar wel
natuurlijk.
Aan de hand.
Want in mijn kringen was het natuurlijk van belang wat dit
maar
soort mensen
zijn. Maar zijn programma, dat heette Filmspot, eerst AT5, later ook bij de AVRO.
Ja.
Dat is het eerste tv-programma waar ik gewerkt heb.
Oh, je hebt voor Jacques Goderie
ik heb voor Jacques Goderie gewerkt.
Nou, dan moet jij toch wel weten of die er nog bestaat.
Ik ben toen ook bevriend geraakt met Robert Neugarten. Dat was de man die eigenlijk de stem... Nou, hij was niet de stem van Jacques Goderie, maar het intellect van Jacques Goderie. Want hij schreef alles wat Jacques Goderie zei.
Dus jij zegt eigenlijk Jacques Goderie's hersenen heette Robert Neugarten.
Dat zeg ik eigenlijk, zeker. Ja, en Jacques Goderie, ik weet niet wat het was... Maar die had...
Ik heb François Boulanger vibes bij hem.
Waarom?
Ja, een beetje zo'n...
Ja, misschien dat het zo'n van wat wonderlijk dat deze man ineens een televisiecarrière heeft.
En toch ook
wat
wel...
Wat kan het balletje toch raar rollen?
En ook iets gezelligs.
En ook iets gezelligs. Ja, het was een grote aanwezige man.
Ja.
Met echt zo'n stem. Die met
aplomb.
Met aplomb, precies. Heel veel aplomb. En met een soort... Ja, wonderlijk sarcasme besprak hij alle films.
Ja.
Hierbij dus gesteund door Robert Neugarten.
Ja, dat is echt iets van een andere tijd.
Want dat dit zo gebeurde.
Ja, en dat met dat wonderlijk sarcasme dat mensen dan aanstekelijk vonden ook.
Ja. En het leuke is dat ik, daar kwam er dan bij in de tijd... dat ze vonden dat Jacques ook echt uit moest groeien tot een soort talkshow host.
Dus
van Filmspot moest echt een soort praatprogramma gemaakt worden. Het werd
natuurlijk die wonderlijk sarcasme zag je ook bijvoorbeeld bij Dreugen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En bij Reur een beetje.
Ja. En dus heb ik maar mijn eerste schreden in het televisievak gezet. Wat?
De talkshow?
Ja, werd in het filmmuseum of daar in het Vondelpark werd het dan opgenomen. Er werden gasten uitgenodigd. Er werd over film gepraat.
Ja.
Dat het een lieve lust was. Ja, Jacques was geen natuurlijke interviewer, laat ik het zo zeggen.
Een gemaakte interviewer.
Een gemaakte interviewer. Hij deed zijn best, absoluut.
10.000 uur trainen.
Ja.
Ja.
Daar zijn we niet aan toegekomen.
Maar waarom hadden we het ook weer over Jacques Goderie?
Omdat we ons afvroegen of je nog onder ons was.
Ja.
Dat ten eerste.
Ja.
En over jou, ja, we hadden het over jou. Ja, gemaakte vrolijkheid
ja.
onder je smeulende rest. Misschien dat ja. Jacques ook zo
en toen zei van, ik ken je langer dan vandaag en zo.
Ik ken je langer dan vandaag. Maar goed, ik ken je langer dan vandaag.
En mensen kunnen het in ieder geval terugspoelen. En dan ja. kunnen ze horen waar we het hier over hadden.
Ja.
ja.
Ik vind het wel een absoluut buffet van onvermogen van ons.
Ja,
dat we nu zo vastlopen dat we de weg terug niet meer kunnen
ja.
vinden.
Ja, een soort Sarla-achtige ervaring.
Maar goed, ik ken je langer dan vandaag, ja. Tuin.
Oh jezus, dit is slecht hè, dit is erg hè.
Wat?
Dit, nou, wat dan nu? Ik voel een soort alsof we gewoon in een soort luchtzak terechtkomen.
In een luchtzak van wat?
Nou, dat je in een vliegtuig zit en opeens in zo'n
ja, ik luchtzak... weet dat een luchtzak is, maar hoezo zitten we nu?
Nou ja, omdat we dus nu opeens...
We storten in.
Ja, we storten in. Of ja, storten ja. we niet in?
Nee, sorry, maar oh. dit vind ik wel een veegteken voor jouw smeulende resten.
Ja, ja,
dat je
toch?
Meteen die angst,
ja,
angst voor instorten.
Ja, instorten.
Kijk, als je hier gewoon met inderdaad oprecht bravoure zou zitten, ja. zou je er natuurlijk helemaal niet bang voor zijn.
Maar eerlijk is eerlijk, Gijs, ik heb dat oprechte bravoure ook nooit geclaimd.
Nee, dat is absoluut waar. Ja. Nee, maar ik begin
Doe dus jij, met, jij beweerde
ik begin
dat
ik aan mijn eigen beoordelingsvermogen te twijfelen.
Oei, ja.
Blikken van angst in zijn ogen.
Dat zou niet goed zijn.
Ja, jeetje Teun.
Maar goed, straks wil ik wel verder uit de doeken doen hoe dit allemaal is gekomen.
Ja, ik daarentegen. Ja. ja, ik heb toch het idee dat ik een beetje aan het afronden ben in mijn leven.
Ja. Is dat een lekker gevoel of niet?
Wat?
Is dat een lekker gevoel of niet?
Nou, kijk, als ik misschien een zorgelijk iemand over mijn eigen dood zou zijn, ja. zou ik misschien wel zorgen maken nu.
Ja.
Dat ik dan zou denken van, goh, waarom ben ik hier zo mee bezig? Maar ik ben natuurlijk heel lang bezig geweest met... Hoe neem je op een waardige manier afscheid van je maatschappelijke carrière?
Ja, ja.
Ik heb wel trouwens het idee, Teun,
ja.
dat we... Ja, ja, jij begeeft je misschien ook nu onder jonge mensen. Hè, nu ook weer die activistische hoek bent
ja, en het blijkt ingeslagen. Ik ben dus nu met een soort boektour bezig.
Ja.
En dat is opvallend.
Jong.
Ja.
Jong spul wat ook
Ja, ook oud spul, maar ook toch best veel jong spul.
Ja. En die nemen jou misschien toch ook wel serieus.
Ja, dat is leuk om te zien.
Oké, ja.
Maar goed, ja.
Ja, ja, dus je wordt niet als oude witte man weggezet.
Ja, ben ik natuurlijk ook. Dus
nou,
op
je
zich,
bent... Je
ik
bent
het.
Kijk, je bent
een
oude
witte
man.
Ja.
Bedoel, daar is geen woord aan gelogen.
Nee.
Of niks aan miszegd ook.
Nee.
Het gaat natuurlijk om met welke intentie dat wordt uitgesproken.
Ja,
is dat gewoon
het wordt eigenlijk niet uitgesproken.
Nee,
behalve door ons.
Als het niet uitgesproken wordt, is het goed, denk ik.
Ja. Maar jij dan?
Nou, dus ik voel me een oude witte man, dus dat is al niet goed. Je kan dat wel zijn, maar als je
ook
zo,
niet te voelen.
Als je zo voelt, is het niet goed.
Ja.
Ik ben dus heel druk bezig met waardig afscheid nemen van het maatschappelijk leven. Hè?
Ja.
Hoe stap je hieruit ja, zonder spartelen naar de deur geleid te worden en zonder gezichtsverlies ook?
Ja.
En ik ben nu ook heel druk bezig met wie gaat er eerder? Dat ik me heel erg besef van ja. Van ons tweeën, dat een van ons meemaakt dat de ander doodgaat.
Maar kunnen we die twee even uit elkaar trekken, die twee onderwerpen?
Trek er maar lustig op los.
Want kijk, volgens mij is het gewoon met het afscheid nemen van het maatschappelijk leven... is het, daar moet je helemaal niet voor zelf voor kiezen. Maar op een gegeven moment kiest wel iemand voor jou.
Maar, ja, maar dat...
Is dan de kwestie van de waardigheid. En dan kan je ook zelfs nog met die partij die daarover gaat... samen afspreken dat het bijvoorbeeld lijkt dat je het zelf doet.
Maar nu ga je ervan uit dat je dus eigenlijk helemaal afhankelijk bent van een partij... die jou het plekje in het licht
Ja, dat is toch
gunt.
Ook zo?
Nou, bijvoorbeeld hier met deze podcast is het niet zo.
Nee, nou, maar waarom zouden we hier ooit mee stoppen?
Nou, sterker nog, we hebben een dure eed gezworen.
Ja.
Dat we hiermee doorgaan totdat een... Nou, hier zijn eigenlijk alle problemen komen samen.
Ja, ja.
Totdat een van ons er niet meer is.
Ja. Maar oké, okay, maar goed, dan toch nog. Ja, goed, maar dan is dat toch op dat deelterrein van deze podcast. Speelt de kwestie van het afscheid nemen van het maatschappelijk leven al niet. Het kan alleen zijn dat wij hier die podcast aan het maken zijn. En dat de maatschappij het gewoon niks meer interesseert.
Ja,
en niet
maar
meer naar luistert.
Ja, maar ik denk wel, stel er nog 200 luisteraars over.
Ja.
Zijn dat wel echt onze 200 luisteraars?
Ja.
Dan gaan we eigenlijk samen met die club.
Ja, nou, dat vind ik gezellig.
Die club vinden. Gaan we gewoon, kachelen we gewoon naar het einde.
Ja, maar
dat heeft toch ook wel iets moois.
Maar zou je dat dan, want ja, dan denk ik van ja, moeten we dan niet ook af en toe met die club bij elkaar komen, denk ik dan. Dat vind ik dan ook wel weer gezellig.
In Betty Asphalt Complex of
ja,
zo.
Zoiets.
Zoiets,
ja. Nou ja, Paul Hane heeft het natuurlijk wel goed gedaan wat dat betreft.
Nou, Paul Hane is best wel goed in het... Nou, van Paul Hane is ook volgens mij... Want Paul Hane is natuurlijk een Frank Sinatra-fanaat.
Ja.
En Frank Sinatra heeft ook tot het bittere einde volgens mij doorgezongen en opgetreden. Ja. Volgens mij is van Paul Hane ook de uitspraak dat hij het juist heel goed vond als mensen gewoon al optredend aftakelden.
Ja.
Dat het helemaal niet nodig is om op je hoogtepunt te stoppen.
Nou, en dat laatste, dat heb jij ook onderschreven.
Ja, dat vind ik echt een heel goed motto. Die hele Werdergang meemaken.
Ja.
Vind ik, daar zit ook schoonheid in.
Precies, en ik vind dat ook, we hebben het ook vaak gehad over Freek de Jonge, die dat ook goed doet.
Zeker.
Ja.
En wat dat betreft kunnen wij ons nu ook al opmaken voor onze Werdergang.
Ja.
En die gewoon in volle glorie met onze 200 echte vrienden.
Ja.
En ik spreek jullie nu allemaal aan met z'n 10.000, zoals jullie daar zitten aan de andere kant van de microfoon.
Het is ook wel eens goed om eens even gewoon in de spiegel te kijken met je 10.000.
Ja.
En dan te denken van...
Ben ik een echte tuinigheid?
Ben ik bereid om, laten we zeggen, over een jaar of 30 bij die laatste 200 te horen?
Ja, precies. Ja,
ik zou zelf zeggen, misschien we kunnen bijvoorbeeld dat iedereen nu voor 10.000 euro een soort lifetime gold card kan kopen.
Als je met een soort certificaten uitgeeft.
Van nu al. Van
10.000 euro?
Ja, en dan geven we daar geven we dan dus 200 certificaten van uit.
Oké.
Okay. En dat zijn dus de echte harde fans. En die mogen dus, dan beloven wij dat we tot...
200 keer 10.000 euro, hoeveel geld heb je dan? 2 miljoen? Nee, toch? Nee. Je bij 10 keer 10.000 heb je 100. Dus bij 100 keer 10.000 heb je 1 miljoen. Dus bij 200 keer 10.000 hebben we 2 miljoen euro.
Ja, en dan, okay. Maar dan verkopen wij dus ons ziel aan de duivel. Dat wil zeggen, dat zijn deze 200 mensen.
Ja.
En dan beloven wij deze mensen dat wij dus zolang wij allebei leven, gewoon voor die mensen in ieder geval...
Die dure eet wordt dan daadwerkelijk een dure eet.
Ja, precies. Daar kunnen ze ons aan houden. Of we nou op ziek zijn of wat dan ook.
Verstandelijke vermogens.
En dan geven we er ook nog, Gijs...
Het zou toch geweldig...
Eén keer per jaar doen we dan ook een live get-together met die 200 mensen.
In Betty Asphalt Complex. Ja. Maar Teun, het zou toch geweldig zijn als een van ons bijvoorbeeld dementerend is.
Oh ja.
En dat we hier dan zitten. Dat ik bijvoorbeeld dement ben, laat ik deze zware last maar op me nemen. Dat ik elke keer weer opnieuw over hetzelfde onderwerp begin. Dan moet jij zo...
Doe je nu ook al?
Ja, dan echt zo zeggen per aflevering.
Oh, ja.
Nu doe ik het gewoon wekelijks.
Ja.
Ja.
Oh, ja.
Wat is eigenlijk over hetzelfde onderwerp? Wat is nu de status van je leesbril?
Nou, dat kan ik je wel vertellen, Gijs. Wat ik dus doe met die leesbrillen, is ik steek ze gewoon in mijn zak. Zonder...
bescherming.
Ja, ook omdat bijvoorbeeld als laatst was het dan zonnig. En dan wil ik even iets lezen. En dan een zonnebril, dan wissel ik dat zo af. En dan steek ik het zo in een zak. En nu weet ik ook, hè, het is niet van hij ligt ergens. De echt dure bril, die ben ik gisteren kwijtgeraakt.
Ja. Echt, is gisteren gebeurd?
Het is gisteren gebeurd.
Wat een moment.
Ja, en ik heb dus nu net vanochtend heb ik weer twee...
Goedkope brilletjes gekocht?
Ja, ik heb nu gewoon geen goede brilletjes meer.
Maar als je zegt, ik ben hem echt kwijtgeraakt, is het dus niet van hij ligt even ergens aan?
Nee.
Van, ja. Die van 800?
Die van 800, ja.
Hoe is dat gebeurd?
Nou, ik was dus de stad uit... En ik was onderweg en ik ging even iets lezen, want ik moest met een route, weet je dat, Google Maps, iets zoeken. En toen ging ik weer de zonnebril opdoen en toen op een gegeven moment dacht ik van nou, ik doe nu weer die leesbril op. En toen
was hij weg. En dan weet je gewoon van...
Ja, weet je, want dan ga ik altijd zo...
Ja, zo heel neurotisch zo op al je zakken slaan. Ja, dat ken ik.
En
er
zat niks. Ja.
En je praat er heel ontspannen over. Moet ik zeggen.
Ja.
Ook alsof het een beetje een verlichting is. Een beetje een opluchting is.
Ik heb nu gewoon, ik weet nu, kijk, het leest net iets minder lekker, die goedkope brillen.
Ja.
Maar ja, dit is gewoon wat ik
waard. Hoe het is.
Ja, wat goed genoeg is. Goed. Ja, meer verdien ik niet. Ja. Dus ja, en ik heb nog steeds ook die ene dure bril, heb ik nog wel. Die van
200.
Van 200 met één pootje. En het losse pootje heb ik ook. Maar dan durf ik dus niet met dat pootje en die bril naar de brillenwinkel te gaan. Maar wat is ook eens gebeurd, Gijs, is dat ik eerst was ik vorige week mijn sleutelbos kwijtgeraakt met alles eraan.
Ja.
Is ook weer tot me teruggekomen. En toen ben ik een paar dagen geleden mijn pasjes, zo'n portemonnee met al die pasjes erin.
Dat je daarin.
Ook met alles erin. Alle bankpassen met mijn ID-kaart. Dus ik raakte altijd alles al kwijt, maar nu is het wel heel extreem. Ik denk dat ik misschien wel...
Te veel hype voor momenteel. Te...
Ja, en dan gewoon de mindfulness
te is... activistisch.
De mindfulness is heel ver weg van mij.
Ja.
Ja. Ja.
Maar mijn hart breekt als je zegt, ik ben dit niet waard. Want natuurlijk ben je het wel waard.
Nee, want ik vind dat...
Teun, je bent alles waard.
Nee, maar dat kan alleen als je daar ook... dat je ook dan aan je zorgplicht voldoet. Dus als je dus mooie spullen hebt, moet je er ook voor zorgen.
Ja, maar goed, dat kan je gewoon niet.
Nee, daarom. En daarom ben ik het niet waard.
Ja, maar net zoals dat toen laatst hadden we het over...
Of als ik zeg, ik ben er niet geschikt voor. Vind je dat een betere term?
Ja. Ja, ja, want dat is, daar ben ik niet geschikt voor. Ja. Dat vind ik eigenlijk een heel heldere en volwassen afbakening van dingen.
Je heldere propositie.
Je bent 50 plus en je weet inmiddels in je leven waar je wil autorijden, niet geschikt nee. voor. Heel grappig en leuk zijn, wel heel geschikt ja. voor. Ja. Goed op je dure spullen passen, niet geschikt voor. Maar dat is wel anders dan, ik ben het niet waard.
Ja.
Dan,
witte was scheiden van gekleurde was, niet geschikt voor.
Nee. Omdat je kleurenblind bent. Ja. Of laatst hadden we het ook over technische dingen met recorders en zo. Zei, ja, ik ben ook gewoon te dom en zo. Dan zei ik, nee Teun, je hebt gewoon een soort techniek dyslexie.
Maar jij vindt het niet fijn, jij vindt zeg maar zo'n soort negatieve zelfkwalificatie, vind jij gewoon niet fijn?
Nou, ik vind dat je zelf daarmee tekort doet. Kijk, want ik kan bijvoorbeeld... Kijk, mijn pogingen om af te vallen, om naar de sportschool te gaan, weet ik veel wat.
Ja.
Nou, ik blijf het manmoedig proberen in fases. Net zoals dat jij manmoedig blijft proberen om voor dure spullen te zorgen.
Ja.
Maar op een gegeven moment kan je ook gewoon tot de conclusie komen van, ik ben daar eigenlijk niet geschikt voor. Nee. En dan nog hoef je het niet helemaal af te schrijven. Maar het zit in principe niet in mijn... talentenpakket.
Maar, nou,
maar ja, dan hoef ik mezelf niet helemaal als mislukking te
Maar misschien zie jij er meer... ik zeg dat, maar het is niet dat ik daar heel veel waarde in leg.
Nee, maar ik zag pijn in je gezicht. Maar dat is misschien die andere pijn die ineens...
Die smeulende pijn.
Die smeulende puinzooi die ineens weer zich begon te openbaren.
Ja, ja. Maar ik zat hier net voordat wij deze podcast begonnen op te nemen... sprak hier met de vrouwen van, we zouden het toch zo doen.
Ja.
En toen hadden we een gesprek over ADD en ADHD. En ja. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat ik dat heb... maar ik ben nooit gediagnosticeerd. Ja. Dus dan mag je daar eigenlijk dat niet zeggen.
Nee. Please stop self-diagnosing.
Ja, precies.
Hoe Rivka laatst riep.
Oh ja?
Ja.
Dat is ook toch, wat een wonder van een vrouw is dat.
Ja.
Hè? Maar toen begonnen ze dus uit te leggen hoe het dus werkt als je dan zo'n Ritalin-pilletje neemt.
Ja.
En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik dat toch eens proberen.
Ja.
Ja. Want ik vertelde toen aan hem van dat ik zo goed kon studeren altijd met een kater.
Ja.
Ik zeg, ja, dat is bijna een beetje hetzelfde effect. Behalve dat je dus niet een kater voelt. Maar
ja,
dat
je,
dus
je hebt geen hoofdpijn.
En... Alle ruis valt eigenlijk weg en je concentreert je op een ding.
Ja, ik zou het eigenlijk gewoon als experiment voor deze podcast willen meemaken.
Oh ja.
Dat jij dat ging doen en dat je daar verslag van
of
doet.
Of zal ik wel gewoon de hele diagnosemolen doorgaan?
Krijg je die Ritalin ook voorgeschreven als je niet die hele diagnosemolen bent doorgegaan? Kan je nu naar de huisarts gaan?
Ik neem aan dat er altijd wel kanalen zijn dat je eraan kan komen.
Ja.
Dus, maar ja, ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen van, nou, ik wil het eens een keer laten uitzoeken. Maar
ja,
dat vind ik ook weer een beetje aanstellerig.
Ja, ik vind het ook een beetje net zo lang als het breed is. En ik denk, ja, maar dat vind ik wel goed als je dus, weet ik veel, 16 of 17 bent. En je bent nog zo'n zoekende. Maar jij kent jezelf inmiddels zo door en door. En je hebt
Maar het is toch wel natuurlijk interessant dat je kent jezelf door en door. Maar een deel van wat er gebeurt is misschien gewoon iets chemisch in de hersenen wat je niet kan kennen.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik denk van, kijk, dat hele ADHD hebben of autistisch zijn, dat is ook maar... ook maar een spectrum. Dus je kan het een heel klein beetje. Dus het is ook niet zo van, ze gaan al die onderzoeken doen en dan weet je, je hebt het of je hebt het niet. Je kan ook gewoon een heel eind.
Het is ook een hele hoop gewoon vragenlijsten invullen.
Het is een hele hoop vragenlijsten.
En dan kan je ook misschien wel een beetje denken van, nou, als ik dit van...
Precies.
Kunt u zich goed concentreren? Nee.
Ja.
Weet je wel?
Ja. Maar dus daarom bedoel ik een beetje net zo lang als het breed is.
Ja.
En ik denk inderdaad, als jij met veel mensen gesproken hebt die dat hebben.
Ja.
En dat je inmiddels tot de conclusie, nou, ik heb eigenlijk gewoon datzelfde.
Ja. Maar dan moet ik dus wel via slinkse weg aan die pillen komen.
Ja, maar ik weet dus niet of als je naar de huisarts gaat en zegt, ik wil dat graag proberen, want ik weet vrij zeker dat ik het heb. Of je dan, bedoel, huisartsen schrijven toch ook antidepressiva voor en zo. Ja. Ik geloof dat dat vrij ver gaat en wat die allemaal voorschrijven. Dus,
oké.
Okay.
Ja. Nou, ik vind het alles maar als experiment voor de bedoel, we moeten toch, die podcast moet ook
volgen. Die podcast moet door. Ja. Voordat we de mens zijn, moeten we nog wel wat leven.
Dus huisarts...
Oh ja, ten, wat ik je nog wou vragen.
Ja, Gijs.
Als een van ons sterft, hè?
Ja.
Hoop jij dan eigenlijk op een soort lang afscheidsgesprek?
Ik hoop sowieso dat ik eerst ga.
Oké.
Okay. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik hoop gewoon dat we allebei op onze tijd gaan. Dus dat we niet midden uit een bruisend leven worden weggerukt.
Ja, ja, ja.
Maar dat je daar echt wel vrede mee
kan. We zijn toch
nemen.
Al een beetje voorbij midden in een bruisend leven?
Nou, we hebben nog allebei jonge kinderen bijvoorbeeld. Oh, zo, die nog wel wat aan ons hebben.
Nou, ik zou
het wel lekker vinden als ik, op het moment dat mijn kinderen ook wel echt een beetje genoeg... Nou, niet genoeg, maar dat je echt zoiets...
En wanneer is dat dan?
Ja, niet genoeg, maar dat je gewoon voelt van... Weet je, ja. Het is echt wel uitgehaald wat erin zat.
Ja. Maar nou ja, zo'n lang afscheidsgesprek...
Goed, dan mag jij eerst, vind ik goed. Ja, ik ben ook ouder.
Ja, ik zat dus even te denken van nou, een lang afscheidsgesprek geven lijkt me eigenlijk vervelend.
Geven?
Nou, dat ik het interview geef, zeg maar. Zo noem ik het maar.
Oké, dus jij ligt te sterven
ja.
En ik kom bij je... Ja. Moet ik dan je hand vastpakken?
Nou, nee, maar ik zeg dus net, ik zie dat, daar heb ik eigenlijk geen zin in zo'n gesprek. Maar ik heb er eigenlijk ook, als jij eerst gaat, heb ik ook geen zin in zo'n gesprek.
Dus zo'n gesprek hoeft niet?
Nou, ik vind zelf die gesprekken gewoon al ook... Ik heb het gewoon niet zo op stervende mensen eigenlijk.
Je vindt het onfris?
Ja, ik vind het gewoon van, hou het een beetje voor jezelf. Maar goed, dat is waarschijnlijk een verschil tussen ons.
Nou ja, het kan toch ook heel waardevol zijn.
Ja.
Whatever.
Ik heb heel vaak het idee, dit is heel onaardig... maar dat zeg maar, dat soort semi-publieke figuren... die dan weet dat ze doodgaan. En dat ze dan misschien denken van... nou, ik heb 20 jaar geleden best succes gehad in mijn branche... en toen is het een beetje bergafwaarts gehad. Maar nu ik doodga, kan ik het nog één keer
eruit persen. Dat ze die bijeenkomst in de duivel voor zich zien, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Ja, maar Teun, met alle respect... we hebben het hier toch niet over semi-publieke figuren. Ik bedoel, we zijn gewoon wij.
Ja, wij zijn wij.
We kennen elkaar natuurlijk kijk, echt dit, al langer dan
maar ik
dan
zie
vandaag.
Het meer zo, dat wij bespreken soort van alles. Ja, en zo bespreken wij dit ook.
Ja, maar Teun, als jij straks ligt te sterven...
Ja.
En ik kom bij je voor dat laatste stuk. Dan denk ik niet van, oh, daar ligt een semi-publieke figuur... die nog even alles uit aan het persen is.
Nee, maar waar zou je het dan over willen hebben? Van, ben je bang om dood te gaan? En dat
nee,
dan
dingen? Zeg gewoon...
Hoe kijk je terug op je leven?
Dan zeg ik bijvoorbeeld... Jezus, Teun, we hebben wel veel meegemaakt met z'n tweeën.
Mooi. Ja,
ja
mooi.
Zo moet je En dan zeg ik bijvoorbeeld van... Jezus, dat we daar met Wim Noordhoek zaten. Die leeft dan waarschijnlijk nog.
Ja.
Dat we daar met Wim Noordhoek... Dat lijkt toch gewoon eergisteren?
Ja.
Zoiets. En van, ik heb er wel echt van genoten, Tuin.
Ja, op een manier slagen we er dan in... om dat domme gesprek dan een uur te laten duren, denk ik.
Ja, ik ben nu... En dan zijn bijvoorbeeld... Nou, Teun, ja. Ik moet wel zeggen, ik heb echt ontzettend veel om je gelachen.
Ja.
En dan kijken we elkaar zo aan, een beetje natte ogen.
Maar niet die handen vasthouden.
Nee, dat zie ik ook niet voor me. Dat is...
Het liefst zou ik willen, Gijs...
Maar mag ik wat zeggen?
Ja, het liefst zou ik willen dat je me hierheen sleept, toch? In een rolstoel of zo.
Nee, we gaan het niet in de studio doen.
Nee?
Nee. Ja, dat vind ik echt iets voor jou. Om dan,
nou, als
om
jij dan... doodgaat, doen we het wel in de studio.
Ja, dat is goed. Dan ben jij de baas.
Ja.
Nee, maar ik denk dus...
Dus degene die niet doodgaat, is de baas.
Ja. Ik denk dus, en ik denk dat ik dat van mijn moeder heb... Dat ik heel goed ben in zo'n afscheidsgesprek voeren.
Ja, maar ik vind die afscheidsgesprekken niet leuk.
Ja, maar ik denk, als het goed gevoerd wordt, Teun...
Ja.
Denk dat ik je nog kan verbazen met dat afscheidsgesprek.
Nee, maar ik weet zeker dat jij dat goed kan.
Ja, ja. Maar dat je er dus ook prettig bij zal voelen.
Maar hoe moet het dan als jij dus toch eerder doodgaat?
Nou,
dan wordt het een heel ongemakkelijk gesprek.
Nou, ik hoop.
Of wil jij het gesprek maken?
Nou, om te beginnen, jij bent dan de baas waar we het voeren. Dus misschien sleep je me hierheen in mijn rolstoel.
Ja.
Maar ik hoop dat ik dan bij machten ben.
Ja.
Om dan alsnog de lead in dat afscheid. Omdat ik gewoon, om te zeggen, chef afscheidsgesprekken ben van ons tweeën.
Ja.
Dus dan ga ik datzelfde gesprek van, Teun, we hebben wel veel gelachen. En,
en waaruit blijkt dan dat jouw moeder dat zo goed kan?
Nou, dat denk ik. Het heeft namelijk iets te maken met soort ongegeneerd zijn.
Ja.
En ook goed het sentiment op durven zoeken en tegelijkertijd ook het allemaal een beetje belachelijk maken.
Ja,
dus,
ja.
Dus dan zeg ik ook bijvoorbeeld, nou, we weten allebei, het is natuurlijk uiteindelijk gewoon pure middelmaat wat we hebben geproduceerd.
Ja. Ja.
Maar we hebben het wel met liefde gedaan.
Ja.
Toch, Tuin?
Wel goede middelmaat.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, maar jij verheugt je er niet op, hè?
Ik verheugde me tot nu toe best op gewoon...
Doodgaan?
Doodgaan, maar die maakt het er nu niet aantrekkelijk.
Maar waar zie je zo tegen dat het een beetje sentimenteel
ja,
is, toch?
Ja, gewoon die emotionele analyse vind ik gewoon heel vervelend.
Als je even heel eerlijk bent.
Als ik even heel eerlijk ben, ja.
Ja, ja. Ja. Denk je toch niet dat het je ook een goed gevoel geeft om nog eventjes... Op een warme manier onze vriendschap na te beschouwen.
Ik zou heel erg het gevoel hebben sowieso dat ik het voor jou doe.
Ja. Oké, dus ik hoef daar echt niet te zitten en te denken dat ik jou er een plezier mee doe.
Nou, en voor de luisteraars, hè, dat is gewoon een beetje
nee, maar
een pakt.
Nee, ik hoef het niet op te nemen. Oh, je dacht dat dit allemaal opgenomen werd?
Ja.
Nee, ik bedoel gewoon dat het gewoon een...
Nou, waarom dan?
Het heeft voor jou alleen maar zin als het opgenomen wordt.
Ja, ik dacht dat dit helemaal met onze club van 200...
Nee.
Ook wel bekend als de club van 2 miljoen.
Ja. Ja, nee. Ik wilde het
in de studio doen.
Nee, ik had het nu echt over een gesprek... gewoon van mens tot mens.
Ah, nou, daar zal ik nog even over nadenken. Wat een misverstand, Gijs.
Ongelooflijk, hè?
Ja, ja.
Nou, wel goed dat we dat misverstand nu uit de weg helpen.
Ja.
Stel je voor dat we dat misverstand...
Ik lig daar.
Ja, je ligt daar.
Jij ligt daar.
Ja. Ja, ligt daar. Ik kom aan voor me als jij zegt, waar is de record?
Ja.
Waar is de record?
Ja, precies.
Ja,
ja ik zag... Weet je nog, Gijs, toen wij met die prijsuitreiking aan mijn vader...
Ja.
Toen was op een gegeven moment... Tenminste, in mijn herinnering was het dezelfde gelegenheid... maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar mijn vader had ook veel vrienden die waren fotograaf. Die herkende je heel makkelijk, want die hadden altijd één of meerdere camera's om hun nek hangen. Gewoon, in plaats van gewoon een badge hadden ze gewoon al die camera's. En op een gegeven moment kwam hij binnen of zo. En toen duwden die mensen mij en iedereen opzij om een foto te maken. Dat totale ruksigloze.
Ja. Dat heb jij ook met zo'n afscheidsgesprek.
Maar ik kreeg
denk,
een soort...
Waarom voeren we dit als dit niet
Ik
opnemen?
Zag een soort vormen dat bijvoorbeeld dat dan Natalie en de kinderen... die zitten dan aan mijn bed. En jij komt dan aan met die recorder... en jij duwt ze opzij om het afscheidsgesprek te voeren.
Ik ga dat rustig...
Zo ben je natuurlijk niet, maar dat
ik beeld
zeg
even, Natalie, wanneer heeft Teun zijn goede momenten? Zeg, nou, tussen 12 en 2 is hij wel aanspreekbaar...
Nee!
Dat roep jij dan van achteruit de kamer. Ja.
Geen goed moment! Ik hoop wel dat ik veel van dat spul krijg, weet je wel?
Ja, misschien mag je zo'n morfinepomp die je zelf bedient.
Oh ja.
Ja.
Maar zit daar dan een limiet aan ooit?
Ik denk officieel wel. Misschien kan bij diezelfde huisarts die jou die Ritalin...
koekwous van die morfine.
Ja, misschien kan je diezelfde huisarts die jou die Ritalin geeft... ook zeggen van ik wil een morfinepomp zonder limiet.
Kunt u me ook vast een morfinepomp leveren? Ja.
Nee, maar goed, ik ga dan gewoon met Natalie... en zeggen van wanneer heeft Teun zijn goede momenten? Zeg, nou, sowieso. Zeg, nou, kom ik gewoon even een uurtje.
Ja.
Nou, en dan krijg ik dus het moeilijke moment dat ik mijn recorder niet bij me heb.
Ja, maar dat weet ik nu vast. Dan kan ik me op voorbereiden. De komende
ik denk
twee
dat
jaar.
Je daar dan toch weer boos op de 2 jaar. Ja, het zou wat zijn. Ja. Hè? Ja.
Maar ik weet dus dat mijn vader, die lag best lang... helemaal niet lang, maar eigenlijk een week.
Een periode.
Ja, ja, volgens mij was er uiteindelijk gewoon echt een week... dat er gewoon zo'n soort stoet van afscheidnemende mensen kwam. En Waar hebben die mensen het dan toch over? En die kwam dan zo naast het bed zitten.
Net wat ik dus net zei.
Ja, maar goed, eigenlijk kan er dan inderdaad... Je komt dan dus wel in de fase dat er best weinig... van dat ik af en toe een soort vage glimlach. Zo.
Een vrij soort boeddha ligt
dat
jij zegt,
we hebben het wel leuk gehad. Zoiets, ja.
En dan zie ik dat er daarachter zit eigenlijk een smeulende puinhoop.
Ja, nou ja, ik gewoon... Het mooie, wat zou ook wel mooi zijn, dat ik dus wel gewoon een gezegende leeftijd heb bereikt.
Ja.
Maar dan wel bijvoorbeeld gewoon in een auto-ongeluk omkom.
Dat zou jouw voorkeur hebben.
Ja.
Ja.
Maar ik weet niet hoe dat dan inderdaad voor kinderen en zo is. Ik denk dat jij ook wel zou schrikken. Ja, goh, heb je het gehoord?
Ja.
Toen is op de A12 aangereden door 10 tonner.
Zoals de aardstaartjes. Die is in zijn kant thuis, die... aangereden. de woonplaats.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, het is toch wel een grote schok. Nou ja, god, Gijs, het komt wel heel dichtbij opeens allemaal.
Zeker, ja. Maar dat vind ik op zich ook wel goed om het even dichtbij te laten komen.
Ik denk ook, we zijn er nog niet...
Niet in tonnen, maar gewoon het hele onderwerp.
We zijn er ook nog niet helemaal mee klaar. Maar het afscheid van het publieke leven hebben we dus eigenlijk ook nu afgerond.
Ja.
Want je gaat helemaal geen afscheid nemen. Dus voor een deel kan het zijn dat er instanties zijn die zeggen van nou...
Die je afschrijven.
Groenteman, we willen niet meer. Ja. Accepteer dat gewoon.
Geen bitterheid.
En ook niet de hele tijd nog in... bijvoorbeeld die Catharine Keil... die komt om de maand ergens zeggen dat mensen van nu... zegt, ja, ik ga niet oordelen over die en die.
Ja,
en dan in een bijzin doet ze het toch.
Ja, hou je mond.
Hou je mond.
Ja. En doodgaan.
En verder gewoon dus dat accepteren. En wel gewoon als je denkt van... nou, ik wil eens een keer een programmaatje maken. Of desnoods...
Dat vind ik dus ook.
Ik vind het ook heel mooi als mensen dus... inderdaad zoals die inderdaad Freek de Jonge... die dan in steeds kleinere zaaltjes... zonder daar bitter over te doen. Weet je wel? Desnoods, doe gewoon een talkshow in de Linnaeus boekhandel... of in de OBA. Who cares? Oh, als je het leuk vindt.
Ja.
Toch?
Misschien met jou. Doodgaan met Teun en Gijs.
Ja, nou, ik verheug me er nu al op.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Wat hebben we een heerlijk stralend weekend.
Breek me de bek niet open, Gijs.
Het is leuk om weekeinde te zeggen.
Weekeinde,
ja,
hè?
Ja, staat er niet. Maar wat hebben we een heerlijk stralend weekeinde achter de rug. En wat is het toch fijn om in die lente zonder tuinhandschoenen aan te trekken... en lekker in die voornoemde tuin aan de slag te gaan.
Ja, maar het grappige is, Gijs, ik begin altijd met tuinhandschoenen... maar dan denk ik van, ja, ik wil toch meer gevoel met de aarde.
Mm-hmm.
En dan doe ik ze uit. Nou, dan krijg ik allemaal
aarde in je...
zwarte nagels.
Ja.
En ook een beetje last van mijn handen. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Maar Gijs, laten we even eerlijk zijn.
Even eerlijk met elkaar
zijn. Ja, ik wil graag een Engelse uitdrukking gebruiken. Vind je dat goed? Cut the crap. Wij kunnen niet alles alleen.
Nee.
Maar dat hoeft ook niet, Gijs.
Want we zijn niet echt doorgewinterde tuiniers, hè?
Nee, ja. Dus
nou, jij wel,
kijk, in een zekere gradatie. Natalie is meest doorgewinterde tuinier. Ja. Dan heel tijd niks dan ik. Dan heel tijd niks dan jij.
Ja. Ja, maar we zijn ook, los of we doorgewinterd zijn... we hebben niet echt die natuurlijke groene... we hebben geen groene vingers.
We hebben geen groene vingers. Maar dat is helemaal niet erg, Gijs. Nee. Want gelukkig is daar sprinkler.
Sprinkler.
Ja.
Ja.
Want of je nou groene vingers hebt, Gijs... Hè, waar je het dus al net al over hebt...
Ja.
Die voornoemde groene vingers...
Ja.
Of
een beginneling bent
en je hebt gewoon maar een heel klein mini balkonnetje of je hebt wel een grote tuin, maar je bent nog steeds een beginneling.
Ja.
Het mooie is, Gijs, sprinkler helpt je.
Ja, Teun.
Ja.
Met de geweldige biologische tuinplanten van
Sprinkler. Dat is belangrijk dat je dat zegt, hè?
Ja,
biologische tuinplanten. Ja.
En geweldig, zo belangrijk.
Ja.
Wordt tuinieren echt een feest. Je kan losse planten kopen, maar je kan bijvoorbeeld ook borderpakketten met een compleet beplantingsplan erbij kopen.
Ik ben dol op het beplantingsplan van Sprinkler.
Ik gezegd dol op alles van Sprinkler. Ik heb dus weer allerlei bollen gewoon als een gek in die tuin.
Dat
de
is
planten
toch
een paar maanden geleden.
Ja. Toen
heb ik de wilde bollenmix gekocht of zo.
Wilde bollenmix.
En het is nu dus een feest van kleurige bloemen in mijn tuin.
Oase van kleurige bloemen?
Ja, het is echt fantastisch. Ja, ik ben zo'n Sprinkler-fan. En wat ik ook zo goed vind, bij elke bestelling... krijg je gewoon een gratis tuinplantencursus.
Ja.
Dat is Sprinkler. Die zegt, we gaan die mensen niet onwetend houden.
Ja.
Hè? Maar we geven ze een gratis tuinplantencursus.
Helemaal niet van keep the people stupid. Nee.
Gratis tuinplantencursus.
Het is gewoon alsof je gewoon
een
klein beetje teliak erbij krijgt.
Ja, maar ook ze planten in jou ook een zaadje.
Mooi.
Dat uit zal groeien tot een geweldige bloem.
Ja.
Het kan bijna niet meer misgaan.
En ik heb je dus al gezegd, Gijs. Ja. Hè, ze verkopen dus biologisch gekweekte planten.
Ja.
En die zijn dus gekweekt zonder pesticiden en kunstmest.
Ja.
Dat is heel belangrijk, want soms zitten er allemaal pesticiden echt in de planten.
Ja.
Hè, bij andere bedrijven.
Ja.
Komen die bijen erop?
Ja.
Vallen dood neer.
Ja. Ja.
Terwijl, hè, een wereld zonder bijen. Wie zei het ook weer, Gijs?
Einstein.
Juist. Ja. Ja.
Nou, en wat zei je daar nou ook weer? Wereld zonder bijen?
Is een wereld zonder mensen of zoiets.
Okay.
Ja. Een wereld zonder bijen is MC-kwadraat.
Ja.
Zoiets. Daardoor, Gijs, weet je dus zeker, bij Sprinkler weet je zeker... dat er tijdens de kweek geen gif in de omgeving terechtkomen.
Ja.
En dus niet alleen die bijen, maar al die belangrijke insecten die langs vliegen... die zijn gewoon veilig.
Veilige omgeving.
Kom maar bij ons.
Heel belangrijk.
Ja.
We kunnen flink wat bij elkaar tuinieren om insecten... en daarmee ook weer de vogels, de voedselketen, kikkers, egels...
Het hangt allemaal samen, hè?
Levenwezen.
hangt allemaal samen.
Ja, dat begin ik nu ook heel erg te zien. Van, ja. Het hangt allemaal samen. En als je één onderdeel eruit had, dan stort de rest in.
Ja.
Daar zou eens een keer een goed boek over geschreven moeten worden. Ja,
een boek of een documentaire.
Ja. Huh? Nee, maar Sprinkler zorgt er dus voor dat je... En jij met Sprinkler kan ervoor zorgen dat die hele biodiversiteit in stand blijft.
Gijs, wist jij dat Sprinkler steward-owned is?
Ja, ik wist het wel, maar vertel er even over.
Nou, dat is de steward-owned en dat betekent dat het bedrijf in handen is van een stichting.
Ja.
En die stichting zorgt ervoor dat alle winst, Gijs, ten goede komt aan de missie. Het herstellen van de biodiversiteit. Dus het zijn dus niet gewoon keiharde zakenlui die het allemaal in de eigen zakken steken.
Nee, maar dat voel je ook.
Dat voel je ook, hè?
Ja, ik geef mijn geld met heel veel plezier uit bij zo'n bedrijf.
Ja.
En ik raad de luisteraars aan dat ook te doen. Ga naar sprinkler.co. En er zit dus één klinker in de i. En verder is het sprinkler.co.
Co
en
ook,
co zit ook een in, maar in sprinkler gedeelte.
Ja, het is best. Ik moet zeggen dat dit is het
dat
moeilijk.
Dat is typisch steward-owned.
Ja. Dat ze daar niet heel erg over nadenken.
Nee,
van, nou, weet
maar
je,
dat vind ik ook
makkelijk.
Lief, hè?
Ja, maar het is ook, kijk, ze willen het mensen aanzetten tot nadenken.
Ja.
Dus als mensen al niet eens zo'n URL kunnen intypen.
Precies, sprinkler.co, het staat ook in de show.
.co, hè? Co.
.co.
Ja.
Voor een goede start van je tuinseizoen. Moet je daar naartoe gaan. En om je daarbij te helpen, krijg je met de code Teun en Gijs 24.
Ja.
€5 korting op elke bestelling vanaf €30.
Wauw.
Wow.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Gijs, ja.
Teuntje.
Het wordt nu toch tijd om die smeulende puinhoop een beetje te adresseren.
Ja, laten we dat masker even van je gezicht afhalen, hè? Met die grimas.
Ja, dat dode masker.
Dat dode masker met die grimas.
Dat lijkt me af. Wat denk je daarvan? Als ze echt zo'n dode masker komen gieten.
Ja, niet aan de hand. Ja,
niet aan
ik kan
de
me
hand.
Niks bij voorstellen.
Nee.
Ja, voor jou voelt het misschien net zo ver als zo'n afscheidsgesprek.
Ja.
Maar ik vind zo'n afscheidsgesprek vind ik iets heel logisch.
Ja.
En een dode masker vind
maar
ik iets heel ver weg.
Maar nog één, want ik vind het dus niet gewoon vanuit jouw bezien juist zo onlogisch dat je het niet opneemt. Omdat jij gewoon iemand bent die graag het voeren van mooie gesprekken combineert met gewoon een tastbaar bewijs van later.
Maar dat is net zoiets als bij een concert zijn en niet de hele tijd alles filmen met je mobieltje. Het is soms ook gewoon goed om heel erg in het gesprek te zijn. Kijk, en
ik
denk,
ben er gewoon, weet je wat het is, Gijs?
Je bent er bang voor.
Ik ben er bang voor.
Maar daarom moet je mij ook gewoon het werk laten doen.
Ik ben niet
doen.
Bang voor de dood, maar daarvoor wel.
Voor wel het afscheidsgesprek.
Ja.
Dat is een tegeltje.
Ja.
Ik ben niet bang voor de dood. Het is bijna een loesje, is dat?
Ja.
Ik ben niet bang voor de dood, maar Teuntje. Ik ben niet bang voor de dood, maar wel voor het afscheidsgesprek.
Nou, Teuntje. Ik weet niet wie deze tegel gaat maken, maar het kan nu niet echt moeilijk meer zijn.
Nee. Maar Teun, ik denk dus ook van, we voeren dat gesprek.
Ja.
En dan gaat het vooral over de emotie op dat moment.
Ja,
en het sentiment.
Waar denk
dat
ik
is waar
bang
jij
voor
bent. Natuurlijk, maar en ik wil dat helemaal niet terug horen. Want als je dat dan terug hoort, dan verpest dat de herinnering alleen maar.
Oh,
ik wil gewoon
jij zegt de herinnering blijft aan die clown met die lach.
Ja, hij heeft alles gegeven tot zijn laatste dag.
Ja.
Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet.
Ja.
Want er was op het einde niemand die hij verliet.
Ja.
Ja,
that's me. Me in a nutshell.
Wat doe je nou?
Oh, dat is van Wayne's World. Zegt hij, that's me in a nutshell. En dan doet hij dus zo.
Oh, grappig. Nou, ik dacht even dat je die verwandeling aan het nadoen was.
Nou, eigenlijk ook.
Ja.
Ja. Gregor Samsa. Ja. Dus, waar waren we?
We gaan jou...
Ja, oké. Dus jij wilde
jouw masker met die grimas gaan we afnemen.
Ja. Gijs, ik had een doldwaas weekend. Daar begint het mee. Dus ik had een double whammy in Groningen. Dus ik ging op vrijdag ging ik heerlijk met de trein naar Groningen. Nou, dat is op zich, vind ik, al een feest. Dat je dan gewoon,
dat nemen ze ook niet meer af.
Dat nemen ze niet meer af. Maar dan ga je dus in dan stap je in. En als je het goed uitdokkert, kan je gewoon in één lange ruk gewoon naar Groningen in die trein.
Ik krijg één lange ruk.
Ja, één lange. Ja, kijk, dit is dus. Ik heb het vaak gezegd, Gijs. Je houdt niet van woordgrappen.
Dit is geen woordgrap.
Maar als er een soort seksuele connotatie aan zit, dan is het natuurlijk wel een woordgrap. Want ik had het niet daarover. Maar daar heb jij het wel over.
Okay.
Dus je gebruikt een andere betekenis van het woord om een grapje te maken.
Ja. En dan maar ik wil het altijd met een seksuele connotatie.
Ja, dan vind je het wel. wel leuk. Ja. Ja, ik weet verder niet. Ik heb ook helemaal geen zin om dat uit te gaan zoeken waarom dat zo is. Maar...
Nee, dat gaan we ook in het eindgesprek onbesproken laten. Maar ja, ik vond je woordgrappen niet zo leuk.
Ja, oh ja, oh god. Ja. Straks krijgen we ruzie in het eindgesprek. Het kan
nog een soort pijnlijke afrekening worden. In plaats van een sentimenteel eindgesprek.
En wat jij toen daar zei in 1984. God, ja. Nou, dat is misschien meer als ik jou het afscheidsgesprek met jou moet voeren. Dat ik denk van ja, mijn enige modus is toch meer gewoon de wethouder interview. Ja, 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 ja. Nee, maar... nou, en toen had ik een avond daar in Groningen.
Maar dat
toen,
was je ene whammy, die treinreis. Dat was een dubbele whammy?
Ja, nee, dus ik ging naar Groningen. Eerst had ik naar een avond...
Maar wat is een dubbele whammy eigenlijk precies?
Nou, dat het gewoon dat je twee dingen bij elkaar... Dus
ja, maar is die treinreis al een van die
nee,
dingen?
Nee, 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 nee.
Oh, dus eigenlijk drie dubbele whammy.
Ja, nu je het zo zegt, triple whammy.
Triple whammy.
Ja, ja, dus treinreis.
Whammy formidabel.
1, whammy 1.
Ja.
Nou, toen had ik daar een avond met publiek. Hartstikke leuk. Daarna veel gedronken. Toen, volgende dag, was er ergens in een dorpje buiten Groningen. Buiten de stad Groningen. We moesten ook eerst met de trein, werd met de auto opgehaald. Er was dan midden in een dorpje heb je iets dat heet dan Wongema. Er had een of andere creatief figuur die had gezien dat een of ander mooi herenhuis daar op verval stond. En die heeft daar een cultureel centrum. Daar kwamen van mensen van heinde en ver kwamen daarheen.
Hoe heet die man? Is het man of vrouw?
Nou, degene die het heeft opgericht, die heette Erik Wong. Maar ja. Degene die dit was allemaal in de handen van onze vriend Wilbert.
Ja.
Ja, Wilbert is eigenlijk...
Maar Erik Wong had dat herenhuis.
Ja, ja.
Dat lijkt me nou zien, als die zijn eindgesprek voert... Ja. Zat gewoon een soort rij mensen...
Ja.
Die allemaal hun bijzondere ervaring met hem willen... nog even willen nabespreken.
Ik zie nu dus opeens iets... Ja, verdienmodel. Ik denk dus als jij dus langzaam...
Ik moet ze hosten, die eindgesprek.
Ja, een beetje zoals die gast die altijd die mensen trouwde, weet je wel?
Ja,
ja, ja. Met die man met het hele grote matras.
Ja.
Maar
inmiddels gescheiden van tafel en bed.
Oh ja?
Ja, met die vrouw met wie die op de matras lag.
Dirk Zeelenberg.
Dirk Zeelenberg. Ja.
Maar jij zou natuurlijk... Dit is echt fantastisch. Ja. Ja, dus
ik host de eindgesprek. Dus ik zit aan het bed van Erik Wong. Ja. Er staat zo'n rij.
Ja, ja, maar dus als jij dus terugtreedt uit maatschappelijk leven...
Ja, ga ik bij Erik Wong aan zijn
sterren. Ja, maar ga je dus overal ga je eindgesprekken voeren.
Ja, ja. Laat me gewoon inhuren daarvoor.
Ja. Ja.
Ja, het lijkt me zwaar, maar...
Maar ja, ook heel
bevredigend. Betekenisvol.
Ja, ik een vriendin van Natalie, die was bijvoorbeeld, die werkte ooit echt in een soort corporate business. Vond het niks aan. Die is begrafenisondernemer geworden.
Maar deed Jos Brink dit eigenlijk bijvoorbeeld niet ook? Die had toch ook een hele praktijk als een soort pastoraal werkerachtig. Dat eigenlijk hierop neerkwam.
Ja,
en daar schreef je dan boekjes over ook.
Ook nog?
Ja.
Het verdienmodel wordt beter en beter. Ja.
Maar goed.
Ja,
goed. Jij in dat herenhuis met Walter en Erik Wong. En een kater. Wilbert en Erik Wong. En een kater.
En heel veel mensen die daar... En toen hadden ze dus eerst... Dus ging hij mij interviewen. En vervolgens hadden
Wilbert.
Ze... Wilbert.
En had je de avond ervoor ook al geïnterviewd?
Ja, ja, nou, de avond ervoor was ik in een soort live podcast terechtgekomen.
Maar ook met Wilbert.
Ja, ook met Wilbert.
Wilbert heeft je het hele weekend lang geïnterviewd.
Ja, Wilbert heeft mij het hele weekend geïnterviewd. Ja, en toen, Gijs, had Wilbert en Cornuyt hadden een 5-gangen menu gemaakt op basis van het boek.
Wat een zwaar weekend voor Wilbert.
Ja.
Eerst vele malen jou geïnterviewd en toen nog een hele 5-gangen maaltijd.
En ik heb 100 boeken verkocht.
Zo.
Ja, ja. Dus ik weet niet precies wat Wilbert er allemaal uithaalt, maar...
Ja, ja, het is ook zo als je zo in dat Groningen zit en jij komt daar even is met jouw aanwezigheid verblijden.
Ja. Ja.
En toen was je nog in goede doen.
Ik ging natuurlijk ook Wilbert de hele tijd een beetje
plagen. Maar ook een beetje zo van...
Ja.
Maar
ja.
En toen was je nog in goede doen.
Maar er was
doen.
Ook iemand... Want
was je toen al ingestoken?
Goed goede doen. Ik zat ook dus aan een grote tafel met die 5-gangen maaltijd.
Ja.
En ik zat de hele tijd Wilbert te plagen. Toen gingen er wel mensen om me heen. Aan Wilbert vragen of hij het nog leuk vond.
Oh ja.
Ja.
Je wilt met Kapper Dave ook hebben.
Ja, ja, ja. Precies. Pas op, hè.
Ja.
Ja. Maar, en toen ging ik op een gegeven moment...
Weer drinken?
Nou, toen ging ik dus naar Amsterdam. Ja.
Ja?
Ja. Toen ben ik wel een soort 's avonds ingestort. En toen de dag daarna... Dus dit was zaterdagavond, Gijs. Dat ik weer thuis was.
Ja.
En toen zondag...
Zondag.
Toen... appte ik om 1:05 of zo naar Nathan. vriend van ons. Ja. Van, wil je, heb je zin om even een drankje te drinken bij 1900?
Ja.
Zei hij ja. Toen had ik 2 gin en tonic. Ik dacht het leuk. Dan komt hij aan. Dan bestel ik vast 2 gin tonic. Dan ziet hij die staan. Hè?
Zelf opgedronken.
Nou, hij kwam en hij zei, ja, maar ik moet zo rijden. Ik kan niet drinken.
Ah. Dus toen heb ik... Vind ik ook raar om dat er dan niet even bij te vermelden.
Ja.
Moet je in het eindgesprek met Nathan, kan je dit nog wel weer eventjes ophalen?
Ja.
In... Ik vind het toch niet normaal.
Ja, in april 24, Nathan.
Ik nou, snap die Ruben toch wel.
Toen moest ik dus toen heb ik die 2 gin tonic zelf opgedronken. Ja. En toen inmiddels had onze andere vriend Martijn de Greven, ik zei van kom je ook even drinken? Ik zei nee, ik zit Ajax te kijken. Nou, het leek me op zich vrij vervelend. Maar toen ging Nathan na een uurtje weer weg. Toen dacht ik, nou, dan loop ik toch even langs bij Martijn. Toen heb ik daar ook nog een paar biertjes gedronken. En daarna, binnen een uur daarna, ben ik in een soort depressief zwart gat gestort. Ja, dit is, zou dat in het eindgesprek ook zo gaan, Gijs?
Oh, teentje toch. Ja. Ja, je hebt een soort mentale alcoholvergiftiging heb je opgelopen.
Ja, maar een soort combinatie van alcoholvergiftiging en een soort sociaal aandachtsvergiftiging.
Ja, te veel gepraat met mensen, te veel dus aangestaan.
Ik wilde, dus toen ik eenmaal naar die gin tonic dacht, ik wil dit nog even vasthouden allemaal.
Ja.
En toen voelde ik het langzaam, voelde ik het door de...
Ach, jongen toch. Ja,
en dat eigenlijk zat ik er... Tot deze lach zat ik er eigenlijk nog in.
Ja, maar ja. Die lach heeft je wel goed gedaan, ja, hè,
ja,
denk
ja,
ik.
Ja.
Ach, god.
Maar ja. Het is ook bij de mensen die jou dierbaar zijn om jou heen... Die geven allemaal heel hoog op van die lach.
Ja, zeker.
En de invloed daarvan.
Ja, ach ja. Ja, ik snap het wel.
Ja.
Ik snap de hele route ernaartoe.
Hoe je in dat excess terechtkomt.
Ja, nou, het zal mij nooit gebeuren, omdat ik minder soort die sociale...
Een behoefte heb.
Ik heb juist sociale angst eerder.
Ja, maar heb ik ook.
Ja, dat zeg je altijd. Maar ondertussen heb jij gewoon permanent materiaal nodig om tegenaan te houden.
Ja, maar Gijs, het was bijvoorbeeld... Kijk wat ik eigenlijk heb
maar
is...
Wat je laatst ook weer zei. Toen hadden we het over dat mijn zoon er altijd uit wordt gestuurd op school. Vanwege
maar ik heb babbelbehoefte.
Ja, babbelbehoefte. Maar dat lijkt me dus heerlijk. Want dan heb je ook gewoon babbelmateriaal nodig.
Als het er niet is.
Als het er niet is, precies. Ja. Ja, maar dat vind ik dus geen sociale angst.
Nee, maar het hangt me af van... Maar het is zo dat het is toch meestal gewoon met mensen die ik wel al ken. En als ik die mensen niet ken, is die angst er.
Ja, maar...
En ik heb heel erg, dat heb jij dan weer niet... buurtverlaatangst. Of gewoon luiheid.
Ja. Want, jij wil alles in de watergraafsmeer.
Ja.
Ja.
Want er was ook bijvoorbeeld nog een soort feestje... waar ik dan een soort even heen zou gaan van... Velvet Records.
Ja.
Dat zou dan heel gezellig zijn, maar toen was dit allemaal al gebeurd.
Dat is zo ver weg.
Ja, echt ver weg.
Ja.
Maar het gekke is, dus voor mij is bijvoorbeeld Groningen minder ver weg...
Dan Velvet Records.
Dan bijvoorbeeld de Jordaan.
Ja, snap
ken je
ik.
Dat?
Ja? Ja, want dan moet je helemaal die reis plannen en zo. En dan spreek je dat af. En oké, moet ik dan weg? Dan heb je die heerlijke treinreis.
Ja.
Terwijl Jordaan is misschien ook... Daar fiets ik zo meteen nog even heen. Dan ben je gewoon een half uur aan het fietsen.
Ja.
Ja, het is killing.
Ja.
Hey, en Tuin, dat depressieve zwarte gat,
ja.
Dat was gewoon, het licht ging uit.
Het licht ging uit en dat is gewoon, ja, ik werd ook gewoon weer wakker met, oftewel wakker zonder licht. Ik werd wakker zonder licht. Vind ik wel weer iets voor de dijk. Ik werd wakker zonder licht.
Tuin en Gijs, nu komt reclame.
Gijs? Ik weet niet, ik bedoel, je wordt al wat ouder, dus misschien kan je het niet meer helemaal herinneren. Maar vorige week, Gijs, hebben wij heerlijk zitten praten over Ace & Tate. Weet je dat nog?
Ja, er gaan überhaupt weinig dagen voorbij dat ik niet over Ace & Tate praat.
Dus eigenlijk kan je altijd gewoon ja zeggen.
En inderdaad, vorige week hebben we vast ook heerlijk over Ace & Tate zitten praten.
En Ace & Tate, even voor de mensen die zich dat dan niet herinneren, dat is dat Amsterdamse brillenmerk, dat heerlijke Amsterdamse brillenmerk, waar we al 11 jaar, Gijs, vaste klant zijn.
Ja, en dan hebben we het dus vooral, of heb ik het vooral heel graag over, hoe ontzettend mooi die brillen zijn en hoe lang ze meegaan.
Ik ga echt lang mee.
Maar los van de kwaliteit en van de schoonheid van de brillen, vind ik de ontstaansgeschiedenis van een merk ook altijd heel belangrijk.
Ja, vind jij belangrijk, hè?
Nou ja, dat zo'n merk draagt een verhaal met zich mee, een geschiedenis. En op een of andere manier kruipt dat in de producten. Ik weet niet hoe dat precies zit, maar het kruipt erin. En bij Ace & Tate voel je dat ook.
Denk je van, nou, zou je dan nu graag een gediplomeerd historicus hierover even aan het woord willen horen?
Heel graag. Dus ik geef het woord aan jou, Teun. Ja, Teun, vertel even over de geschiedenis.
Ik ben toch een beetje de Nienke de Jong van deze podcast.
Vertel even over de ontstaansgeschiedenis van Ace & Tate.
Mark en Camille, Gijs, dat zijn dus de grondleggers van ECT. Die liepen rond met een enorme frustratie.
Ja, nog steeds wel hoor. Maar toen...
Maar toen ging die frustratie over de ondoorzichtige brillenindustrie. De brillenindustrie was vroeger ondoorzichtig.
He? Heel lastig.
Ja. En Mark die wilde al langer een onderneming starten. Maar pas toen hij met zijn vriendin in New York een bril wilde kopen, werd het concreet.
Ja.
Ja. Het kopen van een bril was veel te ingewikkeld en te duur. Dat ontdekte hij daar in New York, Gijs.
Op Manhattan?
Ja, op Manhattan. En hij stond daar met zijn vriendin en zei, jeetje, wat is het ingewikkeld en duur om een bril te kopen. Nou, en op een of andere manier heeft hij dit dus aan Camille verteld. En toen zei ze gewoon, ja, een merk begonnen, Gijs.
Teun, het zieke van de brillenindustrie is dat het motto vaak is, if you can't convince them, confuse them.
Afschuwelijk.
Dat vind ik zo walgelijk.
Walgelijk, ja, die
met
brillenindustrie.
Met allerlei
ja.
3 voor de prijs van 2 acties. Waarbij altijd uiteindelijk de prijs van 3 betaalt natuurlijk.
Ja.
Dat smeren ze dan op zo'n handige manier uit. Dat je denkt dat je korting krijgt.
Het is zo'n walgelijk. Ik bedoel, schrijf daar eens een boekje over.
Precies, maar of richt een bedrijf op.
Juist.
Om het van binnenuit om te turnen die wereld. En Ace & Tate brengt de klant juist niet in de war. Ze bieden transparantie en betaalbaarheid zonder franje.
Ja, maar Gijs, het is ook voor een bril, vind ik transparantie sowieso heel, heel handig.
Heel handig. En ik hoef ook geen franje aan mijn bril.
Nee.
Toch?
Nee.
Nee.
Dus ik vind het zo mooi. Kijk, je kan natuurlijk heel langs de zijlijn roeptoeteren van dit deugt niet en dat deugt niet. Maar zo zijn Mark en Camille helemaal niet. Die steken gewoon de handen uit de mouwen. Ja.
En wat hanteren zij?
Nou,
namens Ace & Tate.
Namens Ace & Tate. Ja. Ze hanteren duidelijke lage prijzen.
Ja.
Ja. Een zonnebril zonder sterkte of een enkelvoudige bril. Hè, Gijs? Ja. Een enkelvoudige bril.
Ja, maar dus niet met zo'n streep, met varifocus. Ja.
Ja. Ah, oké, okay, ja.
Maar wel een geslepen bril.
Ja, kost bijvoorbeeld altijd €125.
Zo ontzettend helder.
Transparant.
En transparant.
Ja, en niet duur.
En goedkoop.
Ja. Ja. En bovendien, Gijs, vraagt Ace & Tate geen geld voor alles wat ze als logische service zien. Dus als je zegt, Ace & Tate, vind je dit logische service? Ja. Nou, geen geld. Dus goed is dat, hè? Dat vind ik gewoon heel goed. Neem een oogmeting.
Oogmeting? Logische service.
Logische service. Doe, als je een bril wil kopen, dan moet je toch weten wat voor sterkte je hebt.
Logische service. Kost dat geld?
Nee.
Nee, logisch. Gratis.
Ja.
Kan gewoon in de winkel. Aanpassen en afstellen van de bril. Ze hebben zo'n apparaatje waarmee ze zo dat pootje dan even
logische
warm
service.
Maken. En dan buigen ze het precies goed om.
Ja, het is fantastisch, dat apparaatje.
Ja. En dan zetten ze je bril op en is het pootje ook al zo lekker warm.
Ah,
dat is een behagelijk
kost dat
gevoel.
Geld?
Nee, het is logische service.
Logische service. Ja. Ontspiegelde krasbestendige en UV-coatings, Gijs?
Logische service.
Dus kost geen geld.
Ja, fantastisch.
Ja.
Ga naar aceandtate.com / Teun en Gijs vertellen alles.
Even dus, spellen staat er.
Ja, Ace...
Ja. Ace en Tate.
Ja, maar dan Ace met een C.
Ace.
Ace en Tate. Nou, aceandtate.com/ Teun en Gijs vertellen alles.
Ja. Hier kan wel veel misgaan. Want het zijn zoveel letters.
Ook nog de code Teun en Gijs vertellen alles in hoofdletters aan elkaar.
Ja.
Je moet er wat voor over hebben, maar dan krijg je ook een gratis cleaning kit bij aankoop van nieuwe. En die cleaning kit is ook iets, want dat is een heel aantrekkelijk blauw flesje. Zo'n klein spuitje kun je op het doekje doen en dan wordt je bril echt schoon van.
En die wordt ook volgens mij gratis gerefilled.
Ja, als hij leeg is, wordt hij gratis.
Want dat is ook logische service.
En die code is ook geldig in de fysieke winkels. Maar dan moet je Teun en Gijs vertellen, alles roepen als
het
je
is ook wel fijn om naar de fysieke winkels te gaan.
Het zijn hele mooie en prettige winkels op hele leuke punten.
Ja.
Ja, dat is een aanradertje.
Ja, tip van jou.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Hallo mam.
Hallo jongens.
Wat klinkt je hol?
Ik heb oortjes in en daar praat ik in.
Maar staat hij ook op je oortjes?
Dat weet ik allemaal niet.
Nou,
staat op mijn oortjes.
Oké, nou ik kan je verstaan hoor, dus dat is prima. Okay, ik heb het net heel lang gehad over de eindgesprekken bij onze dood.
Oh.
Dus, het is natuurlijk
en
zo...
Ik zat net te luisteren naar jullie gesprek over de NPO.
Oh, dat is een mooie thematische verbinding.
Dat is een mooie, mooi bruggetje.
Mooi bruggetje. Ja. Misschien moet je toch even weer op telefoon zetten en maar je oor houden, man. Want je klinkt echt heel ver weg.
Oké, wacht even.
Onze luisteraars.
Wacht even, dan doen we het even overnieuw, goed?
Nee, ik vind dit wel goed om dit erin te houden.
Hallo?
Zeg nog ja, een... hallo.
Ja, ja beter.
Veel beter. Beter. Ja,
beter.
Mooi.
Veel beter. Absoluut ja, beter. Ja.
Hi, Hanneke.
Oh, fijn. Hallo, Teun.
Ja, het is wel hallo, met die NPO. Maar goed, we hadden het dus over de eindgesprekken bij ons dan. Want het is natuurlijk zo dat of Teun of ik eerder doodgaat.
Ja.
Dan zijn we samen bij iets opgekomen.
Oh ja, kan ook
natuurlijk.
Nog.
Kan ook nog.
Samen neerstorten of zo.
Nou ja.
Waar gaan jullie dan eerst in zitten, als ik vragen mag,
als
samen?
Samen? Nou, als, bijvoorbeeld
als
samen
jullie neerstorten, als... moet je ook ergens in.
Ja, ja. Dat is ook van een
tijdje. Nou, de achterkant is ook niet groter dat we samen
auto-ongeluk.
Gaan.
Auto-ongeluk.
Ja, maar zo vaak zitten we niet meer in de auto. Vroeger hebben we natuurlijk heel Nederland
maar
afgetoerd.
Maar het kan toch op een gegeven moment wel weer gebeuren?
Ja, ja, het zou kunnen. Maar goed.
Ik heb bijvoorbeeld wel een tijd geleden gehad, ik in de auto zat opeens gewoon een band, een autoband, over de weg stuiterde.
Echt?
En gewoon nog maar net naast de auto wegreed.
Jeetje. Ja. En in welk gezelschap zat je toen?
Met een redacteur.
En zag je toen... Ja,
ik zag niet mijn leven aan me voorbij gaan. Want het gekke is, eerst zie je het. En dan krijg je opeens soort drie minuten later... Ja, en dan drie minuten later krijg je een soort rare slappe lach. Van jeetje, dit had echt bijna...
Bijna verkeerd af kunnen lopen. Ja.
Ben je eigenlijk wel eens bang in de auto, Teun?
Altijd.
Als niet automobilist.
Nou, ik ben echt zo'n hele irritante soort...
Ja.
Maar,
oh ja.
Maar het erge is...
Die haat ik.
Maar het erge is dat natuurlijk 20 keer heb ik ook gelijk. Dus,
ja.
Dus ja. Laatst was er dus gewoon iemand... zat ik ook weer bij iemand in de auto en die zag niet dat de bestuurder ervoor gewoon... heel hard remde. En die zat er gewoon te dicht op. En toen ging ik opeens zo roepen. En toen ging hij nog snel remmen. Maar ik denk niet dat we daar per se dood aan waren gegaan. Maar...
Nee, maar dat had wel verkeerd. Ja, verkeerd af kunnen.
Dat was wel vervelend geweest.
Ja. Ik vind het ook heel irritant. Ja. Want Aaf is ook zo iemand die de hele tijd soort schrikt. En die houdt bijvoorbeeld met twee handen. Begint zo heel hard aan de riem te trekken. Alsof
helpt.
Ja, alsof het helpt. Alsof in een heel angstaanjagende situatie zit. Aaf vindt mij ook een wegpiraat.
Oh ja.
En een wegpiraat en een bumperklever, vindt ze mij. Maar het vervelende is dat ik ook...
Ja, jij raakt ook een beetje gespannen van.
Nou, en ik kan niet anders dan geïrriteerd daarop reageren.
Ja.
Dus dan er gebeurt iets. Ben je er nog, man?
Ja.
Ja, er gebeurt iets.
Ja, nee. Ik
je hangt aan mijn lippen.
Terwijl je, nou, en dan zie ik mezelf met jou naast me bijvoorbeeld. Wat ook heel erg verschrikkelijk is.
Oh,
want, ja. Nou ja, omdat jij vindt dat ik niet kan rijden.
Ik vind je een hele intuïtieve automobilist.
Een hele intuïtieve, maar daardoor ga ik ook intuïtief rijden. Terwijl ik eigenlijk heel goed rijd.
Als ik er niet bij ben, dan rij je heel goed.
Ja,
fantastisch.
Maar is het niet zo, Gijs, dat bijvoorbeeld wat je net zei over Aaf... dat heeft dan ook invloed op jouw rijden, of niet?
Nou, ik word dan dan schrikt zij heel erg. Dan schrik ik, wat eigenlijk alleen maar gevaarlijker is meestal.
Ja.
En dan word ik geïrriteerd. Dan zegt zij weer, ja, maar ik schrok, daar kan ik toch ook niks aan doen.
Fair point.
En dan, ja, je zit allebei met je eigen logische service. Ja. En,
Maar hoe vind je het dan als ik naast je zit in de auto?
Nou, ik vind dat jij eerlijk gezegd heel erg inhoudt. Ik kan me wel herinneren dat toen wij nog... het land heel veel doorkruisen. Dat was nog voor de TomTom en Google Maps.
Ja, dat was een ramp.
Ja, dat is altijd met kaarten en straten.
Sterker nog, die mensen die nu luisteren... want we hebben hele jonge luisteraars... die weten niet eens meer wat de TomTom is.
Nee, precies. Nee. Maar goed, maar voor welk navigatiesysteem dan ook. Dus dan zaten we met stratenboekjes. Ja. Of als je zo'n gemeente inrijdt... dat weet je ook nog wel, mam... dat je op zo'n grote kaart moet gaan kijken.
Ja,
zeker.
Ja, waar je heen
en dan had je ook... En dan was je al heel blij met een heel goed stratenboek.
Ja, van Shell. Een nieuw soort stratenboek. Ja, daar was je uitzinnig van vreugd. Want dan kon je
alles
Armelo
goed.
Opzoeken. En dan,
Armelo, dat staat niet eens.
Armelo. Nou ja, goed. En, het hele kaart lezen, dat is natuurlijk ook op alle gezinsvakanties en ook bij ons, dat leidt altijd tot irritatie. Moet ik nu naar rechts?
Zeker.
Nu zeggen of ik naar rechts moet.
Ja, maar dan voel je dus de spanning van wanneer moet ik dan gaan? Ik weet het niet. Je moet wat zeggen.
Ja.
Nu zijn we er voorbij.
Nu komen we te laat.
Of je zegt dan maar wat. ik moet wat zeggen.
Ja. Het leven was zo ingewikkeld vroeger.
Ja.
Het was leuk, maar ingewikkeld.
Ja.
Nou,
ja.
Maar Hanneke Gijs zei dus dat jij, hij denkt dat hij dus met mij een heel goed afscheidsgesprek zou kunnen voeren als ik de eerste zou zijn die zou gaan. En dat heeft hij van jou, denkt hij.
Ja.
Zeg het in je eigen woorden. Nou, ik begrijp helemaal
niet. Ik leg het wel even uit. Kijk, Teun ligt op sterven.
Ja.
Ja, oh ja.
Niet echt, hè? Maar dat stel je wel
eens even. Stel je voor, Teun ligt op sterven. Me, ja.
En ik heb dan afgesproken met Natalie of met een van zijn dochters. Van, oh, ik kom dan nog even langs. Hè? En dan voel je al een beetje van,
dit
zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. En dan moet je dingen zeggen als, god, Teun. Nou, we hebben wel veel meegemaakt. We hebben veel gelachen. En het was niet altijd leuk, maar je bent toch echt wel heel belangrijk voor me geweest, hoor, in mijn leven.
Ja.
En nou, gewoon die eindeloze riedel van, ja, beetje herinneringen ophalen, beetje zeggen dat het goed is. Nou, Teun ziet als een berg op tegen dit gesprek. Niet omdat hij doodgaat, want dat vindt hij op zich niet zo erg.
Ik denk, ik teken eigenlijk voor gewoon alleen sterven.
Ja, maar hij vindt dat gesprek... Terwijl ik vind dat leuk om zo'n gesprek te voeren.
Ja.
En ik denk, jij ook. Dat heb ik van jou.
Ik heb dat met Ingrid gedaan. Hè? Met mijn allerleukste vriendin Ingrid. Mijn geliefde vriendin Ingrid. Toen had ik ook mijn laatste gesprek bij haar. En Inge en ik wisselden altijd roddels uit. Hè? Mm-hmm. Die met wietjes. En Inge was gewoon keizerin sappig roddelen.
Ja.
En,
zeggen, alvast niet gaan zeggen over wie jullie geroddeld hebben.
Nee.
Zeg en maar toen. Alvast.
Ja, dank je. Want jij kent het verhaal al.
Ja, ik weet het. En maar toen, ik zeg het niet.
Ja. Nee. En toen zei ik: god, Inge, het lijkt mij zo ongezellig als je er niet meer bent. En. Het is altijd zo gezellig met jou. Weet je, dat was een beetje het afscheidsgesprek. Want een half uur later zou ze doodgaan.
Ja.
Ja. En toen zei ze... toen begon ze een verhaal over iets met een verhuizing op een gracht. En ze zei, ik weet nou toch niet meer... God, wie? Er was iemand en die moest verhuizen en die auto kon de gracht niet op. Ik zei, Ing, je gaat mij nu niet vertellen dat jij over een half uur dood bent en dat je niet dit verhaal afmaakt. Ja. Ze zei, ja, maar ik weet het niet meer. Ik zei, nou, dat kan niet. Nee. Zo kan je mij niet achterlaten.
Ja.
Nou, dat vind ik het beste laatste gesprek wat ik met iemand heb gevoerd.
Van al die laatste gesprekken die je hebt gevoerd.
Ik heb niet veel. Nou ja, soms,
heeft het verhaal wel
soms
afgemaakt?
Zeg je wel.
Nee, het verhaal niet afgemaakt.
Hè? Het verhaal is niet afgemaakt.
Het verhaal is afgemaakt, maar niet door Ingrid.
Oh, je weet nu wel over welk verhaal ze het had.
Ja, ik weet heel goed over welk verhaal ze het had. En ze zei, ja, in de kamer zit die en die. En die weet het misschien nog wel. Nou, toen ben ik daar naartoe gegaan.
Het is wel een stijl van Ingrid.
Ja,
maar dat is toch het mooiste einde ever. Maar dat is toch gewoon goud waard om zo'n laatste gesprek te voeren? Gewoon voor
absoluut.
De herinnering en voor het goed afhechten van zo'n vriendschap.
Hmm.
Ja, het was helemaal...
Het echt aan te kijken van, ben je gek of zo?
Nee, maar ik
ik vond het echt, ik denk er nog altijd, alhoewel ik haar echt mis, denk ik nog aan dat laatste gesprek als... een soort superfijn
einde.
Ja, wat je zegt, afhechten. Want zo was de vriendschap ook. Eigenlijk net zo.
Ja, maar daarom zei en ik helemaal ook, Gijs, ik doe het voor het... jou.
Ja, maar zo dat vind ik niet prettig als het een gunst voor mij is. Maar Teun, ik denk dus, als het moment daar is...
Ja. Ik ben natuurlijk ook koppig. Maar misschien, nee, bedoel,
nee, maar je bent ook koppig, maar je hebt ook gevoel. Ja. En je hebt een warm kloppend hart
in je borstkas. Nee, ik ben nu koppig.
Oh, je bent nu koppig,
en misschien in de komende jaren ook maar zover is.
Maar je hebt dan een nog eventjes warm kloppend hart in je borstkas, hè?
God, dat is ook gek. En daarna gewoon helemaal niet meer.
En daarna houdt het lekker op met kloppen. Maar dan is het nog met zijn laatste kracht een beetje aan het doorkloppen. En dan... Ja, dan word je ook heus door een soort sentiment bevangen. Dat je denkt, ja, dat is toch Gijs.
Ja.
Ik zie hem daar nog lopen bij dat bord.
En ik gun het hem.
Ja, nee, maar niet, maar
dat mag niet van Gijs.
Nee, ik wil het juist niet dat hij het me gunt.
Gijs wil dat ik het ook fijn vind.
Je moet ook kunnen ontvangen. Ja,
ja Teun, Gijs moet ook kunnen ontvangen.
Nee, dat zou zeggen jou.
Je moet ook, nee, Gijs moet kunnen ontvangen.
Welk bord? Welk bord?
Maar jullie,
dat bord op Barlees wel... hing waar dan op stond of er uren uitvielen of zo.
Oh,
dat is het bord waar we elkaar, waar jij over dat Joop en de Pollo speltje bent begonnen.
Ja.
En ik zweer je dat als we straks weet ik veel, want jij bent 80.
Ja.
En ik ben dan 77. Ja. En dan zit ik aan jouw sterfbed.
Ja.
Dan weet ik zeker dat je gewoon denkt, dat het voelt als eergisteren dat we daar bij dat bord op die gang stonden.
Ja.
En jij iets over dat Jopen de Pojo speeltje. En dan voel je zo dat hele leven en alles wat we samen hebben meegemaakt, dat wordt dan ineens een soort één pakketje.
Samengebald
gevoel.
Ja.
En dat voel je dan even heel sterk. Ja. Zonder dat je daar zoveel woorden aan hoeft te geven.
Oké. Okay.
Ja. Het Teun is helemaal zacht geworden, man.
Het is zo grappig dat jullie heel hoogstemmig en opgetogen gaan praten over als jullie dood zijn. Dat
nou, doodgaan, hè? Doodgaan.
Doodgaan.
Ja.
Nee, maar dat hebben jullie ook toen met dat gekakel over de biografie die over jullie geschreven gaat worden.
Ja, die jonge studenten. Weet je wel,
waren jullie ook zo druk mee? Met jonge studenten die allemaal dissertaties en biografieën. En dan worden jullie zo extatisch van het idee.
Ja. Ja.
Zo grappig is dat.
Ja, maar het hoort er toch ook bij gaan, man, doodgaan. Laten we hopen dat het op een kiese manier gebeurt. En,
ja.
Ja. Ik zie wel dat we nog zoals een hele oorlog door moeten.
Oh. Zoals ik tegen Kobus, mijn kleinzoon.
Ja, die schat.
Eergisteren zei toen hij hier was. Toen zei ik, hoe is het met je rijexamen en dit en dat. Nou, hij ging dat binnenkort weer doen. Ik zei, en ik ben de financier van dat hele rijgebeuren. En toen zei ik, en denk erom dat je een tikkie stuurt, hè. Toen zei hij, nou, dat wil ik niet. Ik zei, ja, want ik wil dat je op mijn uitvaart zegt, mijn oma heeft mijn hele rijbewijs bekostigd.
Ja.
Snap je? Dan had ik dat ook. Dat ik dacht, ja, ik wil dat hij daar staat.
Ja.
En wel verdrietig is, maar wel zegt van, nou, mijn rijbewijs heb ik aan haar te danken.
Dankzij mijn oma.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Nou, ja. Dat is toch schitterend.
Ja,
man. Dan zijn we rond voor deze week.
Ja,
je denderde weer die Ajax-trappen op en af gisteren.
Ja?
In de arena. Ja, je hebt daar een heel onelegant gemaakt.
Nou,
echt. Zo'n oude man die
schade van die val is helemaal weg.
Antrippelt.
Die schade van de val is weg.
Moet je kijken hoe je hoe ze hier die trap afdendert.
Jeetje.
In mijn Ajax.
En hier dendert ze een trap af. Maar zo dendert ze ook een trap op.
Een jonge hinde zou
je zitten helemaal op rij 23.
Ja.
In de tweede ring.
Ja.
En die trap die race ze gewoon op met koffie en cola in de hand.
God, ja. Manneke.
Nou, oké. Okay. Ja.
Nou, oké. Okay.
Ja, jongens.
Nou, okay.
En gisteren met 2-1 denderde ik de trap af.
Ja.
Hey, mag ik nog even zeggen dat Herman Wijfels weer op Monkey Talk staat?
Oh ja, ja, natuurlijk.
Maar staat hij er al op?
Hebben
jullie hem helemaal leeggezogen, man?
Heel bescheiden hoe je even dit verzoekje indient hier, Anneke.
Gewoon, jullie hebben hem helemaal leeggezogen.
Het gaat om de boodschap van Wijfels.
Het gaat om de boodschap van Wijfels.
Wijfelen met
Wijfels. Echt zo fijn. Monkey Talk.
Ja, Monkey Talk.
Monkey Talk, mensen.
Wat was zijn boodschap in een notendop?
Ja, dat kan niet. Je moet het helemaal horen.
Je moet het helemaal horen. En hij heeft ook veel over de huidige politiek en Omtzigt en zo verteld. Die hij veel spreekt. Dus het was leuk.
Oh, dan kan
premier Wijfels.
Kan je misschien wat sens in Omtzigt proberen? Oh, Teun ziet premier Wijfels. Hij zit met hele grote geschrokken ogen. Ziet ineens premier Wijfels voor zich.
Ja, dat wil premier Wijfels. Die heeft het te druk met mediteren.
Dat is mooi, zeg. En ik heb nu te druk met mediteren.
Heb je het gevraagd, mam?
Nou, wel of hij niet heel erg zijn handen jeuken om weer iets in de politiek te doen.
Ja, maar heb je gevraagd of je beschikbaar is als premier?
Nee.
Ah, missen. Nee. Journalistieke missen.
Nee, die man is ook in de 80.
Ja, en?
Ja, dus?
Biden en Trump ook?
Ja.
Ja, nou, is dat een aanbeveling?
Nou ja, maar het kan dus wel gewoon.
Ja.
Als jij het geen goed idee vindt dat Herman Wijfels premier wordt.
Ik had van jou als laatste verwacht dat jij niet op Herman Wijfels als premier zat te wachten.
Ja.
Nee, ik vind het helemaal geen goed idee.
Oh, okay.
Ik heb hem liever in Bilthoven is een mooie woning voor mezelf.
Oké. Okay.
Ja. Nee, dat snap ik ook wel weer,
goed,
hoor.
Maar man, allemaal te horen. Hij staat al online op Monkey Talk?
Zeker.
Oh ja, ik bewaar hem voor het weekend.
Ja, prima.
Oké, mam.
Oké.
Dankjewel. Blijf leven. Doeg. Niet doodgaan, zoals Riff altijd zegt. Niet doodgaan. Doeg.
Doeg.
Nee, ik ga niet dood.
Teun en Gijs vertellen alles. Beatles tip.
Zoals jullie allemaal weten, luisteraars, ja, ook Teun, ben ik samen met Ben een diepe, diepe Beatles-fase aan het beleven. We zijn nu ook de hele anthology-reeks aan het terugkijken. Ja, daar wil ik toch ook wel weer even een lans voor breken.
Breek een lans.
Dat is een reeks die ja ergens rond het jaar 2000 of misschien wat eerder, toen ze in ieder geval weer samenkwamen om die, die twee liedjes op te nemen. Real Love en Free as a Bird. En die cd's uitkwamen. Toen kwam er dus ook een hele lijvige documentaire reeks uit. Die is toen op RTL 5 uitgezonden, herinner ik me. En waarin eigenlijk gewoon lekker vanaf het begin in een heerlijk traag tempo het hele verhaal van de Beatles van A tot Z wordt verteld met interviews met Paul McCartney en met ongelofelijke zeurpiet van George Harrison en Ringo Starr erin en George Martin en Neil Aspinall en allemaal lekkere A-figuren en heel veel hele lange fragmenten. En dat is zo heerlijk dat ze dan, weet ik veel, dan hebben ze een van de eerste concerten in Amerika in Washington. En dat zit er dan helemaal in, gewoon van begin tot eind. Ja, dat is zoveel mensen is een documentaire dat alleen maar zo stukjes. Maar dit is echt gewoon, het duurt ook allemaal, weet ik veel, bij elkaar 15 uur of zo.
Best lang.
En Ben en ik zitten er zo van te genieten. En ik ben ook weer zo'n diepe liefde voor George Martin. Die zo, behalve dat hij zo'n getalenteerd muzikus is en lieve leer- en schoolmeester voor de Beatles is geweest, zo'n toegewijde fan was van ze en ze met zoveel zorg en aandacht gewoon muzikaal naar niet gekneed heeft, want dat hebben ze natuurlijk zelf gedaan, maar gewoon bijgestaan heeft.
Maar misschien ook wel een beetje toch.
Nou ja, ik denk wel veel geleerd over harmonie en zo en ja, akkoorden. Hij was een klassiek.
Hij is toch gewoon een van de Beatles. Pianist.
Ja, ik vind hem de derde Beatle. Ik vind hem nog boven George.
Ik vind hem sowieso George de enige echte George.
Ik vind hem, voor mij is hij de George. Ja. Ja. Dus ik hou weer intens. En dan zit hij ook weer zo. Hij ziet altijd zo stijlvol uit. Vroeger altijd zo met dat haar naar achter. Later heeft hij een beetje zo wat langer, maar grijs. Heel keurig haar. En altijd zo'n overhemd. En dat intens Britse, keurige, bescheiden. Maar ook weer niet vals bescheiden. Ook wel gewoon weer staan voor wat hij is. Maar nooit zichzelf. Ja, het is een heerlijk, heerlijk iemand. En Ben is ook heel erg, houdt ook heel erg, anders dan jij, Teun, van de vroege Beatles. En dat luistert hij ook heel veel. En hij houdt heel erg van de Chuck Berry covers. En toen luisterden we naar rock'n'roll music. En dan hoor je zo'n fantastische wilde pianopartij op. En toen hadden we het erover van, goh, zal Paul die spelen? Of zal George Martin, want hij speelde vaak hun pianopartij in het begin. Zal George Martin die spelen? Ik dacht van, ja, dit is vast een lied wat ze gewoon in één take, zonder overdubs, hebben opgenomen. Dus dat moet George Martin zijn. Maar ik kon het me bijna niet voorstellen, omdat het ook zo lekker rock'n'roll-achtig gespeeld was. Maar goed, even opgezocht op mijn favoriete site, Beatles Bible. En inderdaad, het is wel George Martin op de piano. En het is een Chuck Berry cover. Nou ja, Chuck Berry is natuurlijk ook een soort oervader van de Beatles. Dus ik wou gewoon van Beatles for Sale, rock'n'roll music, gezongen door John Lennon, cover van Chuck Berry met op de achtergrond George Martin op de piano als Beatles-tip van deze week.
Klinkt heerlijk.
Nou, Teun, nou, dan bedanken we Kees Groenteman voor de montage en samen met zijn broer Jan en Kiki Jaski de muzikale omlijsting. Guusje de Vries, Lennart van den Burg, allebei op hun eigen manier de harde soul van
toppers
deze podcast.
Ja.
Adverteren, ga naar de website meervandit.nl.
Hele grote button is daar.
Hele grote adverteerdersbutton. En luister gewoon volgende week weer, is mijn ultieme tip.
Is mijn tip ook.
Meer van dit.